Goedemiddag dames en heren. Welkom bij dit webinar over het Nationaal Plan Energiesysteem. Mijn naam is Lennart Goemans en ik werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En naast mij staat mijn collega Bas Epskamp, hetzelfde ministerie. En we gaan jullie vandaag meenemen in een aantal vraagstukken over ons toekomstige energiesysteem. Dit webinar vormt eigenlijk de afsluiting van een drietal bijeenkomsten die we al in het land hebben gehad, in Zwolle, Amersfoort en Den Bosch. Daarvan gaan we nu even naar een kleine compilatie kijken, zodat de mensen die nog niet aanwezig zijn in de tussentijd binnen kunnen komen. Tot zometeen.
Wat is er nu nodig om in 2050 een klimaatneutraal Nederland te hebben? Wat voor Nederland is dat eigenlijk en wat voor energiesysteem past daarbij? Daarmee gaan we dus uit van het Nationaal Plan Energiesysteem.
De oproep is: denk mee, geef input.
We houden 3 sessies in Den Bosch, Zwolle en in Amersfoort. We zijn nu al met mensen in gesprek te gaan. Welke aandachtspunten, wat hebben we nodig voor dat energiesysteem voor de toekomst? Het zijn heel veel verschillende soorten sessies, ook heel creatief. Er zijn bijvoorbeeld tekenaars die het ook vastleggen.
Het is best wel een complex thema. Hoe kunnen we nou de mensen echt activeren om te kunnen meedenken? En daar hebben we ons op gefocust bij de organisatie.
Dat heb ik nooit eerder gedaan. Vond ik wel erg leuk om vanuit die verschillende perspectieven na te denken en eraan te werken. Dat zou ik vaak willen doen.
Een van de spelvormen die we hebben bedacht is Game of Coins. Dat heeft te maken met dat we in het energiesysteem verschillende financiële prikkels nodig hebben. En op basis van een matrix op de vloer en verschillende fiches konden mensen indelen waar zij het liefst subsidies en belastingen zouden willen zien om die transitie zo goed mogelijk te faciliteren. En dat helpt ons weer om een ander perspectief mee te krijgen.
Te kijken om iets meer windmolens af en toe te plaatsen dan alleen zonneweiden.
Hoe willen we nou eigenlijk naar die koolstof kijken? En dan kunnen we straks ook met elkaar over verder praten.
Mensen kunnen echt hun verhaal kwijt. Niet alleen tijdens de sessies, maar ook tijdens de pauzes, in de wandelgangen.
Je leert veel van verschillende perspectieven naar het onderwerp kijken. En daar leer ik wel veel van. Omdat je dan ook niet vanuit je eigen straatje, vanuit je eigen hokje daarvan doet.
Of het nou gaat over waterstof, over de infrastructuur, over economische ontwikkeling. Al die elementen komen hier aan bod. Dat is erg nuttig en heel belangrijk nu.
Ja, fijn dat het niet alleen maar zenden is, maar dat juist de kennis en ervaring vanuit de groep zo ook op tafel komt.
Tenminste, in de sessies waar ik was, hebben we verkend wat de dilemma's zijn voor het energiesysteem in de toekomst. Waar je op moet letten, waar het schuurt, waar je dus eigenlijk bijna richting ontwerpcriteria en verdeelcriteria. Ja, dus vooral dat verdelen en die rechtvaardigheid, maar ook het tempo. Hoe krijgen we het gefixt?
Dat is het leuke van zo'n dag, dat je bij elkaar kunt komen. Het gaat over de inhoud van dit verhaal, maar er komt van alles aan de orde wat ook eens een plek krijgt.
Waar heb ik dat nou precies opgepikt? Dat weet je dan niet meer. En dan is dat zo'n op de achtergrond blijkt dat dan toch ergens in dit soort sessies gebeurd te zijn.
Bel ons, mail ons, benader ons met goede ideeën, met dingen die we wel of juist niet moeten doen. Alle input is van harte welkom.
Ja, wat we hier zagen in 3 dagen in Amersfoort, Zwolle en Den Bosch, gaan we nu proberen in 1,5 uur te proppen. Dat gaat natuurlijk niet met dezelfde interactie kunnen zijn als we op die dagen hebben gedaan. Maar dat is wel ook hier het doel. Dus enerzijds jullie meenemen in waar wij staan met het Nationaal Plan Energiesysteem, maar ook jullie kennis en inzichten ophalen die wij benutten om een aantal dilemma's die we vandaag ook bespreken van een antwoord te kunnen voorzien. Nou, hoe gaan we dat doen? Zometeen starten we met een korte toelichting door Bas over waar we nu staan met het Nationaal Plan Energiesysteem, wat er in belangrijke onderwerpen zijn. Vervolgens gaan we een kleine oefening doen in hoe we verschillende publieke belangen kunnen afwegen met betrekking tot beslissingen welk energiesysteem we in de toekomst willen hebben. Ik zei al, interactie gaan we waar mogelijk zoveel mogelijk proberen te doen. Dat doen we door in de eerste plaats via de chat. Dus heb je een vraag, heb je een opmerking, zet het alsjeblieft in de chat. Waar mogelijk zullen collega's van ons die meteen beantwoorden. Mocht het zo zijn dat er sommige dingen zijn waarvan we denken van ja, dat is interessant om even als groep te bespreken. Dan zullen jullie vragen om in de uitzending te komen. En dat kun je dan bevestigen door met raise hand, een van de opties in het scherm. Dat te bevestigen en dan kom je ook live in de uitzending. En dan kunnen we je vraag live beantwoorden en zo nodig toelichten. Zoals gezegd, we beginnen nu eerst even met de toelichting van Bas en het afwegen van de publieke belangen. Daarna zijn er 3 breakout sessies. Als het goed is, heb je je voorkeur daarvoor al opgegeven. Is dat het geval, hoef je niks te doen, ga je over 3 kwartier automatisch naar die breakout sessie. Heb je nog geen voorkeur opgegeven, dan volgt er aan het eind van dit plenaire gedeelte een keuzemenu. Maar Bas, eerst eens even naar het Nationaal Plan Energiesysteem. Daar ben je mee bezig.
Dankjewel, Lennart. Neem ons mee. Voordat we jullie vragen om zo met ons mee te denken, Lennart heeft er toegelicht hoe dat gaat, heb ik een korte presentatie om aan te geven van waaruit we jullie eigenlijk vragen met ons mee te denken. En dat is de context van het Nationaal Plan Energiesysteem. Dus daarover, over het wat, waarom en hoe daarvan, ga ik jullie in de komende minuten even meenemen. We werken naar het energiesysteem van de toekomst. En dat begint uiteraard allemaal met onze wens om klimaatverandering tegen te gaan en dus onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat zal jullie allemaal bekend zijn. Dat is de directe aanleiding voor de energietransitie. En daar zijn we dagelijks hard met elkaar mee bezig. En dat Nationaal Plan Energiesysteem is ook in die context ontstaan. En wat voegt dat dan aan toe? Nou, op 3 manieren willen we met het Nationaal Plan Energiesysteem bijdragen aan het bereiken van die klimaatdoelen. Allereerst door aan te geven hoe ziet nou het lonkend perspectief voor 2050 eruit als we kijken naar het energiesysteem. Wat is nou het eindbeeld, voor zover je dat een eindbeeld kunt noemen, want ook in 2050 zullen we niet klaar zijn. Maar goed, als je naar 2050 kijkt, wat voor een beeld ontstaat er dan van het energiesysteem van de toekomst? En dat helpt ook bij de keuzes die we nu moeten maken als we weten waar we met elkaar naartoe werken. De tweede manier waarop we echt bijdragen met het Nationaal Plan Energiesysteem is in het ontwikkelen van beleid voor zeker na 2030. We werken vanuit het Klimaatakkoord en dan vanuit allerlei afspraken die we hebben heel erg toe naar de doelen, de klimaatdoelen voor 2030. En dat is een ongelooflijke inspanning om dat met elkaar te doen. Maar de wereld houdt niet op na 2030, dan zijn we iets over de helft als het gaat over de terugdringen van de uitstoot. En dat betekent dat er ook na 2030 volop door moet worden gegaan met het terugdringen van die broeikasgasuitstoot. En, zoals wij het dan vanuit het energiesysteem zien, met het opbouwen van het energiesysteem van de toekomst. En wat we met het Nationaal Plan Energiesysteem willen doen, is dus ook de beleidsvragen voor na 2030, die periode tussen 2030 en 2050, die agenderen. En tot slot, ook bij het maken van de keuzes nu, bijvoorbeeld voor bestedingen uit het Klimaatfonds, helpt het als we met dat Nationaal Plan Energiesysteem richting kunnen geven aan het ontwikkelpad van het energiesysteem van de toekomst. Zodat je dat kan meewegen bij de keuzes die we nu maken en geen inefficiënte keuzes maken met het oog op die lange termijn. Dus dat zijn de manieren waarop we met dat Nationaal Plan Energiesysteem in de context van het halen van die klimaatdoelen aan de slag gaan. Maar er zijn meer redenen om over dat energiesysteem na te denken. Want dat energiesysteem heeft een enorme schok ondergaan afgelopen jaar. Dat zal jullie niet ontgaan zijn. Dat zijn aanvullende vragen die eigenlijk worden gesteld over de inrichting van ons energiesysteem, ook voor de lange termijn. Hier is een plaatje van hoe het staat met de verhouding tussen wat we zelf produceren aan energie en wat we importeren, een zogenaamd importgat zou je kunnen zeggen. En dan zie je nu dat we eigenlijk op een soort dieptepunt zitten qua verhouding tussen wat we zelf aan energie produceren en wat we dus nodig hebben voor onze energievraag, om onze energiebehoeften te voorzien. En dat een enorm gat is momenteel. En dat hebben we afgelopen jaar ook met veel pijn ervaren met onze afhankelijkheid van Russische energie en het heel versneld afbouwen daarvan. Dat betekent ook dat we nu moeten nadenken, niet alleen hoe we dat voor de komende jaren dat gat invulling kunnen geven, maar ook zeker over hoe we op de lange termijn willen omgaan met die verhouding tussen import en export en onze eigen productie daarbinnen. Dan is het goede nieuws dat er allerlei mogelijkheden zijn, maar dat betekent ook dat we dat moeten meewegen en moeten vormgeven in dat Nationaal Plan Energiesysteem. Een tweede belangrijke aanleiding om dus na te denken over hoe we dat energiesysteem willen inrichten. Gebeurt ontzettend veel. Ik noemde al even het klimaatakkoord, dus we beginnen niet in een leeg canvas. Er zijn ongelooflijk veel partijen bezig met allerlei afspraken, vaak in het kader van het klimaatakkoord. En dat gaat over de aanbodkant, met uitrolplannen voor allerlei vormen van energie, wind op zee, ontwikkeling van kerncentrales enzovoort. Maar ook aan de vraagkant. We zijn energie aan het besparen. Dat zijn we gaan versnellen, ook in reactie op onze afhankelijkheid van Russische energie en het wegvallen daarvan. Maar we zijn ook aan het nadenken over hoe moeten we bijvoorbeeld de laadinfrastructuur uitrollen voor mobiliteit. Dus ook aan de vraagkant zijn we volop bezig met allerlei veranderingen. En alles wat daartussen zit, en daar is veel aandacht nu natuurlijk voor, de transportinfrastructuur die enorm uitgebreid moet worden, veranderd moet worden, aangepast moet worden. Dus ook daar zijn allerlei lopende programma's op. En dat is dan op nationaal niveau. En dat is in wisselwerking nog met allerlei andere vraagstukken. Dan gaat het dus over de grondstoffenvraagstuk. Want voor die energietransitie hebben we grondstoffen nodig. Dan gaat het over circulariteit. Dan gaat het uiteraard over de ruimtelijke inpassing van het energiesysteem. En ook de verhouding met ruimtelijke claims van andere belangrijke maatschappelijke opgaven. Enzovoort. En om het nog net iets ingewikkelder te maken, moeten we dat ook in het oog van verschillende schaalniveaus bezien. Want we hebben als Nederland een energiesysteem, maar dat is natuurlijk zeer sterk verbonden met een Europees systeem, een Noordwest-Europees systeem in het bijzonder. Maar we hebben ook te maken met een mondiale wisselwerking. En dat energiesysteem moet ook vorm krijgen op regionaal niveau. Dus op al die verschillende schaalniveaus moeten we ook nadenken over hoe dat allemaal bij elkaar komt. Nou, dit is een enorme hoeveelheid plannen en activiteiten en afspraken. En wat we met dat Nationaal Plan Energiesysteem willen toevoegen is daar vanuit die lange termijn, boven de ketens en de sectoren uit en alles wat daarin gebeurt, kijken hoe ontwikkelt dat energiesysteem zich als geheel. En daarvoor helpt dit plaatje over de beleidscyclus. Wat is dan de plek van dat Nationaal Plan Energiesysteem in de nationale beleidscyclus voor klimaat en energie? En dan zie je dat we naast het klimaatplan wat we ontwikkelen, ook in het kader van de internationale afspraken die we hebben gemaakt over het terugdringen van uitstoot, dat we eigenlijk voor het energiesysteem, aanvullend op dat klimaatplan, of als onderdeel ervan zou je kunnen zeggen, nadenken over wat is nou de langetermijnstrategie voor het energiesysteem. Dat is wat we in de beleidsontwikkelingsfase willen doen met dat nationaal plan. En dan moet dat gaan doorwerken uiteraard in de inzet van allerlei vormen van beleidsinstrumentarium. Financieel, ruimtelijk, juridisch. En in de programma's die er voor de realisatie bestaan. Voor de uitrol van wind op zee. Of voor de ontwikkeling van laadinfrastructuur. Om maar wat voorbeelden te noemen. En ook belangrijk bij dit plaatje is, dat is niet voor niets een rondje. Het is een cyclus. Dus dat betekent dat we dat Nationaal Plan Energiesysteem niet eenmalig gaan ontwikkelen. Nee, dat wordt een terugkerend mechanisme. Waar we tenminste elke 5 jaar een nieuw Nationaal Plan Energiesysteem uitbrengen. En daarnaast ook tussentijds gaan monitoren hoe gaat het dan met het energiesysteem. En met die richting die we in het plan hebben opgeschreven. En hoe moeten we daar eventueel op bijsturen. Dus net als we dat ook voor klimaatbeleid hebben, gaan we cyclisch te werk. Zodat dat energiesysteem van de toekomst steeds meer en duidelijker vorm kan krijgen. Een ander, ook ingewikkeld plaatje, een andere manier om te kijken naar de plek en de bijdrage van het Nationaal Plan Energiesysteem. Hier aangegeven als NPE. Onder het hoofdstukje integraal afwegen, is als je vanuit de verschillende bestuursniveaus kijkt naar dat Nationaal Plan Energiesysteem. En dan zie je op allerlei verschillende bestuursniveaus zijn er mechanismen om met elkaar te werken aan klimaat- en energievraagstukken. En wat we dat met het NPE willen doen, is op dat nationale niveau de afwegingen maken voor het energiesysteem, zodat die ook kunnen doorvertalen naar de andere schaalniveaus. Bijvoorbeeld de provincies die met hun PMIC bezig zijn, dan helpt het natuurlijk als ze zicht hebben op wat op nationaal niveau de afwegingen zijn, zodat ze het ook kunnen gebruiken bij hun eigen afwegingen op provinciaal, regionaal en zelfs lokaal niveau. Dus op die manier werkt ook wat we opschrijven in het Nationaal Plan door op de andere schaalniveaus. Gelukkig denken we niet in isolatie na over dat energiesysteem van de toekomst, maar we zien overal om ons heen partijen die met ons meedenken over dat plan. De minister heeft een expertteam Energiesysteem 2050 in het leven geroepen, waarin wetenschappers vanuit diverse disciplines nadenken over hoe kan dat energiesysteem eruit ziet. En die brengen binnenkort hun eigen rapportage uit. We hebben ook een energieraadpleging onlangs uitgebracht, waarin we iedereen die geïnteresseerd was en dat wilde met ons mee kon denken over belangrijke keuzes en ook de belangrijke waarden die we moeten meewegen bij het energiesysteem van de toekomst. De energieraadpleging, ook daarvan hebben we binnenkort de resultaten beschikbaar. En onze collega's denken na over het programma Energie Hoofdstructuur, wat heel erg gaat over de ruimtelijke inpassing van infrastructuur voor het energiesysteem van de toekomst. Kortom, op tal van plekken wordt nagedacht over die horizon van 2050. Waar werken we met elkaar naartoe? En dat kunnen wij natuurlijk gebruiken voor ons eigen denkproces over het vormen van beleid voor dat energiesysteem. Dan iets meer ingezoomd op wat zien we dan straks in dat Nationaal Plan Energiesysteem. Het biedt een richtpunt, ik zei het al even, met een langere termijn horizon, waar werken we naartoe? En ook, wat is dan de route daar naartoe? En belangrijk is om te zeggen dat dat geen blauwdruk zal zijn. Er zijn zeer veel onzekere factoren. En dat betekent ook dat wij nu niet kunnen voorspellen, als we dat dan zouden willen, hoe dat energiesysteem er precies uit kan zien. Nou, met die cijfers hier aan de rechterkant geven we aan. Er zijn allerlei scenario's gelukkig, die gebruiken wij natuurlijk ook dankbaar, over hoe dat energiesysteem in een klimaatneutraal maatschappij eruit kan zien. We proberen daar wel iets van de bandbreedte en de onzekerheden terug te brengen. Dat zal nooit helemaal gaan, maar we kunnen wel stap voor stap iets van de onzekerheden terugbrengen en daarmee meer richting geven aan waar we met elkaar naartoe werken. We willen ook de afwegingen, de keuzes die we daarbij maken, expliciet onderbouwen. En dat doen we op basis van publieke belangen en hoe we die tegen elkaar afwegen. Er zitten tal van spanningen, of het nou gaat om leveringszekerheid versus duurzaamheid of betaalbaarheid versus ruimtebeslag. Er zitten afwegingen tussen die publieke belangen en die proberen we expliciet te maken, zodat we daar ook met elkaar over in gesprek kunnen en die afweging met elkaar wel overwogen mogelijk kunnen maken. Er zal ook in dat Nationaal Plan Energiesysteem een doorvertaling zijn naar wat betekent dan dat beeld van het energiesysteem, van het gewenste energiesysteem, voor de inzet van beleidsinstrumentarium. Hoe werken we daarin? We bekijken daarin, en dat is belangrijk, ook onderscheidend, en ten opzichte van veel van de andere programma's die er lopen, helemaal vanaf het begin van het energiesysteem, zou je kunnen zeggen, van de productiekant, tot aan de vraag. Dus beginnend bij de vraag gaat het over, hoe gebruiken we energie in een klimaatneutraal Nederland. Dat is best wel moeilijk om je dat voor te stellen, maar dat is wel onze vraag om echt vanuit de sectoren, de gebruikssectoren, na te denken hoe zou een klimaatneutrale sector eruit zien en welk energiegebruik hoort daar dan bij en hoe kunnen we daar met het energiesysteem op inspelen. We kijken daarbij naar de inzet van de binnenlandse productiemogelijkheden, maar ook naar import en export, want het zal altijd een samengaan van die factoren zijn. En dat brengen we samen in wat we noemen de energieketens van het toekomstig systeem. De elektriciteitsketen, de waterstofketen, de koolstofketen en de warmteketen. In die ketens kijken naar wat zijn de opgaven voor van aanbod helemaal naar vraag. Voor het opschalen en ontwikkelen van die ketens richting dat gewenste energiesysteem van de toekomst. En daar brengen we dus ook de coördinatievraagstukken binnen zo'n keten naar voren. En dan gaat het niet alleen over die meer technische, economische kant, maar dan gaat het ook over al die factoren die nodig zijn voor de systeemtransitie die energietransitie is. En dan gaat het dus ook over technologische ontwikkeling, over financiering en verdienmodellen, gedragsverandering, governance en de inzet van beleidsinstrumentarium. Kortom, allemaal voorwaarden die ook in dat nadenken over het werken naar dat energiesysteem van de toekomst allemaal relevant zijn. Nou, dan ga ik bijna afronden en gaan we zo beginnen met jullie met vragen met ons mee te denken. Maar nog heel kort, wat is dan de planning die we hier voor ogen hebben? Belangrijke mijlpalen als het gaat over het product Nationaal Plan Energiesysteem zijn de conceptversie, die voor de zomer we beogen naar de Tweede Kamer te sturen en dan ook aan iedereen uiteraard beschikbaar stellen. Daarna volgt een consultatieperiode waarop jullie ook van harte zijn uitgenodigd zijn om met ons mee te denken op basis van dat concept Nationaal Plan Energiesysteem. Wat vinden jullie van wat we daar hebben opgeschreven? En dan werken we eind dit jaar toe naar een definitieve eerste versie. Ik zeg nadrukkelijk bij, gegeven het cyclische proces. Er zullen meerdere nationale plannen nog gaan volgen. Maar de eerste definitieve versie willen we eind dit jaar opleveren. Belangrijke mijlpalen in het gesprek met stakeholders daarbij zijn uiteraard de werkplaats. We zagen net de compilatie, de uitkomsten van de energieraadpleging die we hebben uitgevoerd, die binnenkort beschikbaar komt. De ter inzagelegging en consultatieperiode voor het NPE. Daarbij hebben we ook hulp van experts, gelukkig. Binnenkort, zoals ik zei, komt het expertteam met zijn eigen bevindingen over de route naar het energiesysteem van de toekomst. En in het najaar zullen we ook PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, vragen een review te maken van dat concept NPE die wij kunnen gebruiken om dat eerste Nationaal Plan Energiesysteem definitief en zo goed mogelijk te maken. Nou, dat is voor nu even de context die ik wilde meegeven over hoe we werken en waarom we bezig zijn met dat Nationaal Plan Energiesysteem. En dan is het wat mij betreft nu tijd om naar jullie weer terug te gaan en jullie te vragen met ons mee te denken.
Dankjewel Bas. Voor de mensen die intussen zijn aangesloten, van harte welkom. Eet smakelijk als je dit webinar als je lunchpauze gebruikt. We willen nu jullie vragen om mee te gaan denken. Wat daarin belangrijk is, reacties in eerste instantie via de chat. Waar mogelijk worden die dus meteen beantwoord. En waar het interessant is, zullen we ook jullie vragen om in de call te komen en je vraag of opmerking toe te lichten. We gaan zo meteen eens oefenen met een aantal publieke belangen en hoe je daarin afwegingen maakt. In de afgelopen tijd stond er ook een energieraadpleging open voor iedereen. Er hebben in totaal iets van 7000 mensen op gereageerd. Binnenkort wordt het rapport ook openbaar. Dat gaan we nu eigenlijk eens in het klein doen en aan de hand van een aantal stellingen. Bas, kun jij de eerste stelling toelichten?
Ja, allereerst zullen we met jullie kijken naar hoe willen we omgaan met de import van energie. En heel kort, waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, op dit moment, ik liet het net al even zien in de presentatie, zijn we enorm afhankelijk van import uit het buitenland voor onze energiebehoeften. En dat is ook de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En daar betalen we in zekere zin ook een hoge prijs voor. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien, want het heeft ons kwetsbaar gemaakt voor ons energiesysteem met alle effecten op leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie tot gevolg. En dat roept ook de vraag op voor het energiesysteem van de toekomst. Hoe willen we dan omgaan met het inkopen van energie? Hoeveel energie willen we uit het buitenland inkopen? En uit welk buitenland dan precies? Dus dat is eigenlijk de hoofdvraag die we aan jullie willen stellen. En we zijn natuurlijk ook vooral benieuwd naar het waarom van je opvatting. De hoofdvraag die wij hier hebben is: hoeveel energie kopen we dan in het buitenland? Waarbij 1, je moet het zien als een schaal, 1 tot en met 5. 1 is eigenlijk dat we autarkisch zijn. Eigenlijk alleen maar willen gebruiken wat we zelf kunnen maken. Dat is gegeven waar we nu zijn een vrij extreme opvatting. De andere kant is veel meer zoals het nu is, dat we heel veel energie inkopen en ook van buiten Europa. En de moneypositie hierin is dat we een deel uiteraard zelf opwekken, produceren, maar daarnaast ook energie inkopen uit Europa, zodat we wel meer controle hebben en minder die kwetsbare afhankelijkheid hebben zoals we die nu hebben en die we afgelopen jaar ook gezien hebben. Kortom, we zijn heel benieuwd naar hoe jullie hier naar tegenaan kijken en ook waarom je stemt zoals je stemt.
Ja, en ik zie dat er intussen ongeveer de helft van het aantal deelnemers heeft gestemd. Dus breng nog even je stem uit en dan ga ik zo meteen iemand vragen die helemaal aan de importkant zit van het schema en iemand die helemaal aan de autarkische kant zit. En wellicht als we tijd hebben ook nog iemand uit de grote middengroep, want dat is wel opvallend. Het is eigenlijk een perfecte piramide met de flanken heel laag qua stemmen en in het midden vrij hoog. Is er iemand die het webinar nu volgt die zegt van ja, alleen maar energie produceren wat we zelf gebruiken, dus zo min mogelijk afhankelijkheid van het buitenland? En is er iemand van in de call die dat misschien even zou willen toelichten waarom of dat zo is? En dan kijken we even naar het schema of daar iemand zijn toelichting wil geven.
Ja, we zijn reuze benieuwd of iemand dat kan toelichten.
Uit de chat.
Wie is voor de autarkische route? En waarom?
Niemand, denk ik, Bas. Nee, nou, misschien wel. Zijn er wel mensen die zeggen van, ja, dat is ook best wel een dom idee, autarkisch willen zijn. Laten we nou gewoon maximaal importeren, want dan hoeven we zelf zo min mogelijk op te wekken. En dan hebben we ook de overlast van die opwek niet. Zijn er mensen die dat wellicht, die mening zijn toegedaan en die daar argumenten bij zouden willen geven? In de chat in eerste instantie, maar als je wilt kan het ook live. Er is nog geen groot enthousiasme, Bas, om te reageren.
Je zou haast denken,
Ja, en als je dus wil reageren, steek even je hand op. Hè? Dat is de handigste manier om om in de uitzending te komen. Dan wellicht iemand die niet tot de flank behoort, maar het genuanceerde midden en daar een gloedvol betoog bij wil houden. Steek je hand op en dan halen we je in de uitzending, zodat je kunt toelichten waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Ik zie hier dat Fuad, die zegt: Nederland en Europa zijn nog niet in staat om in volledige energiebehoeften te voorzien. Fuad, wil je dat wellicht toelichten in de uitzending? Want dan halen we je nu naar voren.
Hallo, hallo.
Hallo.
Goedemiddag.
Je ziet er niet uit als Fuad, maar je heet Mienke van Boekel. Mienke, ga je gang.
Ja.
Wat heb je gestemd en waarom?
Ja, ik had dus 1 gestemd, omdat ik de hoop heb dat we het lokaal echt wel goed kunnen in Nederland. Dus dat is mijn, in ieder geval mijn droom met de local energy hubs en het lokaal delen van energie. Zouden we volgens mij best wel een eind moeten kunnen komen.
En ook denk je voor de industrie?
Ja, ja juist denk ik. Daar is nog heel veel te winnen.
Oké. Okay. Dankjewel. Bas, wil je daar misschien op reageren?
Nou, ik ben nog wel benieuwd naar het waarom. Hè? Want je introduceert het als het zou mooi zijn als het kan. Maar dat is nog niet hetzelfde als
het kan,
waarom zou je het ook
kan,
willen?
Alleen dat we het doen. dat is meer. Het kan sowieso. Als je gaat kijken wat we kunnen delen al. En wat we zouden tot stand zouden kunnen brengen, ook bij grote industrie, wat daar aan restwarmte gebruikt kan worden, of aan als je gewoon met elkaar kan kijken wanneer je de piekbelasting bijvoorbeeld kan verminderen, ja, daar is volgens mij nog heel veel te winnen.
Goed, dankjewel.
Dankjewel, Mienke. Ik zie Roy Ozinga, die heeft ook een comment geplaatst. Met name ziet hij een volgtijdelijkheid in de import, dus bij de start zeker import. We zijn nu ook netto importerend, hè? Bas zei het al. Qua energie, qua elektriciteit zijn we netto exporterend op het moment. Maar te voorkomen dat we te veel kwijt zijn, op termijn verschuiven naar binnen EU-dekkend. Roy, zou je dat willen toelichten in de uitzending, jouw standpunt? Dan moet je even je handje opsteken, anders mogen we je niet zomaar in beeld brengen.
Balthasar komt toelichten.
Ah, Balthasar komt de uitzending in. Ik weet alleen niet, Balthasar, wat jij hebt gezegd. Balthasar Klimby van Tennet. Ga je gang, Balthasar. Wat heb je gestemd en waarom?
Nou, ik denk dat de internationale import noodzakelijk blijft. Dan was het maar om de kosten redelijk te houden. Nederland kunnen natuurlijk heel veel. Ik denk dat scenario's uitwijzen dat we niet alles in Nederland kunnen, maar behoorlijk wat. Maar als men het in het buitenland veel goedkoper kan, dan wordt het wel heel raar als je dat dan of in Nederland voor dezelfde prijs aan wil bieden. Want dat wil dus zeggen dat de Nederlandse overheid continu moet bijspringen om die prijsverschillen te compenseren. Of dat de producten die wij hier maken veel duurder worden dan wanneer ze in het buitenland worden gemaakt. Dus dat lijkt me gewoon economisch niet houdbaar. Ik denk wel dat het risico wat jullie schetsten aan het begin, dat je wil voorkomen dat je afhankelijk wordt van derde landen, dat je daar veel beter op kunt indekken door in elk geval spreiding van je inkoop te regelen. Maar er ook voor te zorgen dat als je een relatie aangaat met een ander land, dat het een wederzijds relatie die in balans is. Dat wij niet veel afhankelijker zijn van het ene land dan dat land van ons.
Ja.
Daarvoor rekening mee gaat het volgens mij prima samen, internationaal samenwerken op energiegebied.
Dank. Bas, korte reactie. Kosten en afhankelijkheid.
Ja, dus ik hoorde die betaalbaarheid van energie is belangrijk publiek belang. En het zou raar zijn als je vanuit betaalbaarheidsoogpunt zou blijven zeggen, we moeten het allemaal zelf doen als het vanuit het buitenland goedkoper kan. Ik ben dan nog wel benieuwd, misschien 1 vraag nog terug, Balthasar. Waar zit er een grens aan? Want je kan zeggen, ja, als alle energie uit het buitenland goedkoper is, dan maken we ons weer helemaal afhankelijk. Dus is er een moment dat je zegt, nou, dan moeten we toch ergens ook vanuit een ander publiek belang daar ergens een grens trekken? Want anders kom je weer in een situatie, los van die diversificatie waar je net op doelt, waarin je wel weer heel erg overgeleverd bent aan het buitenland. Is er ergens een moment waarop je zegt, nou, hier moeten we toch ergens een grens trekken?
Daar heb ik geen kwantitatief antwoord op. Nou, dat is lastig om dat zo te bepalen. Ik denk dat dat ook niet noodzakelijkerwijs hoeft, omdat we gewoon op land en op zee in Nederland heel veel kunnen. Dus er zal automatisch zal er een groot deel gewoon in eigen land worden opgewekt, al was het maar omdat dat gewoon voor een belangrijk deel de goedkoopste oplossing is. En uiteindelijk vul je dat aan met hetgeen wat je tekort komt, dan wel hetgeen wat te duur is om zelf te maken, omdat men het in de buurlanden zelf kan. En je zou hooguit een soort moralistische discussie kunnen voeren over dat je zegt, nou, ik wil minimaal zoveel zelf doen. Om ervoor te zorgen dat als het in de wereld spaak loopt, zoals we de afgelopen tijd hebben gezien, dat we dan bepaalde basisvoorzieningen gewoon zelfstandig overeind kunnen houden. Maar dat is echt wel een discussie die je dus vanuit een soort zelfvoorzienendheid in wil regelen. Waarvoor je dan ook bereid moet zijn dat dan tegen een hogere prijs gaat dan anders. Dus dat je daar continu geld bij moet blijven storten.
Balthasar, hartelijk dank voor jouw reactie en ook Mienke. Ik denk dat we over kunnen naar stelling 2. Ja. Bas, zou je die willen toelichten?
Ja, de tweede stelling gaat over... Hoe we omgaan met die eigen productie en dan ook echt op land. Dus de windmolens en de zonnepanelen en dan bedoelen we hier zonneparken die we op het land neerzetten. We hebben daar de afgelopen jaren een enorme toename van gezien. En dat heeft ook heel veel effect gehad in die zin dat we een steeds groter deel van onze energie uit die wind en zon ook op land produceren. En tegelijkertijd kennen jullie ongetwijfeld ook de discussies over hoeveel van ons oppervlakte willen we daarvoor inzetten. En hoe verhoudt het zich tot andere opties die we hebben, zoals kernenergie of wind op zee of de import waar we het net over hadden. Dus dat roept de vraag op, ja, hoe willen we omgaan voorbij ook de huidige doelen die we hebben voor 2030 met wind en zon op land. En daar gaat de vraag dus over. En ik zie al dat we naar de chat gaan. Ik wou nog eventjes eigenlijk kort de schaalverdeling toelichten voordat we bij de stemming komen. Aan de linkerkant, of de nummer 1 eigenlijk moet ik zeggen, bovenkant van de schaalverdeling, zeggen we nou, we gaan niet meer doen aan zon en wind op land dan de huidige doelen. Dus we hebben die 35 terawattuur doelstelling voor 2030 met elkaar afgesproken. Daar is nu een enorme opschaling aan de gang. Met zon op land en wind op land. Als je een beetje conservatief erin zit, dan zeg je, dat is wel even voldoende. Daarna hebben we genoeg andere opties om in onze energie te voorzien. En dan kunnen we juist dat directe ruimte gebruiken in de omgeving. Op grond in Nederland juist wat beperken. Het andere uiterste, als je naar 5 gaat, is uiteraard dat je volop doorgaat met wind en zon op land. Dus ook lokaal die ontwikkeling volop blijft stimuleren. En dat je daar dus ook de ruimte voor vrijmaakt. En de middenpositie is uiteraard dat je dat misschien wat meer gematigd doet en kijkt onder welke voorwaarden je dat wel en niet zou willen. Dus dat je niet zozeer een nieuw doel keihard opplakt, maar wel zegt we gaan ermee door waar dat op een goede manier ingepast kan worden. En ook met voldoende steun van de omgeving.
Ja, de stemmen staan open of staan niet meer open. Ik vraag het even aan de techniek. Ze staan nog open. Er wordt geknikt. Dus breng je stem uit en dan gaan we zo weer wat mensen vragen om hun stem toe te lichten. Even voor de helderheid nog, Bas. We hebben het hier dus vooral over elektriciteitsproductie. Hè? Nu ja. 20% van ons totale energiesysteem, in de toekomst waarschijnlijk meer.
Ja.
Dus we hebben het hier dus niet over met name de moleculen.
Zeker, dus het gaat over wind en zon. Nou, dat resulteert in elektriciteit. Dat wordt wel een steeds belangrijker deel van ons energiesysteem. Dus een van de dingen die we al wel heel zeker weten is dat elektriciteit echt een soort de drager wordt van ons toekomstige energiesysteem. En dat zie je nu ook gebeuren, dat het elektriciteitsverbruik langzaam toeneemt. We verwachten dat het flink door gaat stijgen, omdat heel veel van de processen van ons energiegebruik zal elektrificeren, zoals het dan heet. En dan kun je denken aan de elektrische auto's die nu in opkomst zijn. Maar dan gaat het ook over industriële processen die op basis van elektriciteit kunnen gaan lopen. Ja. Waar ze nu nog op basis van gas of olie plaatsvinden.
Dank. Ik zag net dat er iemand in de uitzending wilde komen. Dus ik denk dat we nu in beeld krijgen wie dat gaat zijn. Roy, vertel. Waar ben je van? Dat was ik net nog even te vergeten te vragen. Het is altijd interessant om te weten vanuit welke bedrijf of organisatie je hier spreekt. En wat zou je willen toelichten?
Mijn naam is Roy Oosinga. Ik werk voor de Economic Board Zuid-Holland. En ik denk dat ruimte schaars is, zeker voor Zuid-Holland. Nederland heeft zeer goede landbouwgrond en moet heel voorzichtig zijn om die grond eigenlijk voor andere doelen aan te wenden dan woningbouw, recreatie of landbouw. Dus zonnepanelen op bedrijfspanden, heel logisch. Maar windmolens, daar moet eigenlijk een hele cirkel van veiligheid omheen. Die hebben wij trouwens in Nederland niet ingevoerd, in Denemarken wel. Want dan zou je in 3 kilometer eromheen niet kunnen bouwen. Dus ik zou zeggen, heel schaars, heel selectief zijn waar we zon en wind neerzetten. Zodat het geen beperking is voor andere functies in de toekomst.
Ja, dankjewel Roy. Jouw mening wordt ook bevestigd, zie ik in de chat, door onder andere Fuad en Marcel. Die zeggen ook van ja, zoveel mogelijk zon waar dat zo weinig mogelijk overlast geeft. Hè? Dus dubbel ruimtegebruik en vooral ook uitbouw wind op zee. En ook wat sceptisch ten aanzien van meer wind op land. Daarbij zie ik ook de mening van Evert Kuiken, die zegt van ja, zoveel mogelijk waar wind en zon mogelijk zijn, maar wel een afweging maken met die overige ruimtevraag. Ik weet niet of Evert wellicht dit zou willen toelichten. Via handopsteken kun je dan in de call komen. Want dan is natuurlijk de vraag van ja, wanneer is dan, hoe maak je dan precies die afweging met die ruimtevraag? En op grond waarvan? En wat is dan een rechtvaardige verdeling van de verschillende lusten en lasten? Evert, je bent in de uitzending, zie ik. Maar vanuit welke organisatie? En kun je je antwoord toelichten? Ik zie wel een naam, maar nog geen beeld. Dat gaan we proberen goed te krijgen. Nee, komt niet goed. Dan is het inderdaad lastig om dat te kunnen doen. Andere reacties nog. Ja, ook weer dubbel grondgebruik, hè, zegt Harold. Daken, carports en kassen, ja, enzovoorts.
Ik zie in de chat wel een soort van consensus ontstaan. Ja. Van, nou, wel doorgaan, maar wel heel erg goed en zorgvuldig omgaan met de inpassing. Ja. Dus niet daar waar het gewoon goede grond inneemt, maar daar waar het juist kan aan de randen. En daar waar het tot minder problemen voor de inpassing leidt. Ik ben wel benieuwd of iemand ook nog helemaal aan de, ja, de extreme kant van het spectrum zit. Ja. Die zegt, van, ja, we moeten juist volop doorgaan. En daar dus ook de consequentie van dragen, dat dat dan dus ruimte neemt. En dat we dat ook steeds meer zichtbaar zullen hebben.
Nou, ik zie hier Yannick, die zegt, ja, we hebben sowieso alle mogelijke bronnen nodig om impact te hebben. Ik weet niet of Yannick bereid is om dit even toe te lichten. Via handopsteken kun je aangeven dat je dat wilt. En dan kom je in de automatisch word je dan in de uitzending geplaatst. Of anders wellicht Andries, die zegt van ja, windprojecten zijn sowieso maar tijdelijk. Over 30 jaar kun je ze weer afbreken als import uit het buitenland op stoom komt. Een grappige, ja, beschrijving, op stoom komen bij elektriciteit. Andries of Yannick, willen jullie dit misschien toelichten? Even zien. Yannick, welkom in de uitzending. Licht even toe waarvan je bent en je antwoord natuurlijk waarom je daarvoor hebt gekozen.
Ja, Yannick Wevers. Ik werk voor de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. We hebben denk ik alle bronnen nodig die we kunnen krijgen in Nederland. We hebben een heel groot energieverbruik, heel groot gedeelte in de industrie. En ik denk ook dat we een deel daarvan zelf moeten gaan opwekken. En dat betekent dat we alle bronnen die we kunnen vinden nodig hebben. En ik denk dat dat ook eerlijk is. Want als we afhankelijk blijven van import, ben je en afhankelijk van het buitenland, maar ook zorg je dat de problemen eventueel die daaraan vastzitten ook in het buitenland liggen. En dat lijkt mij niet eerlijk.
Oké. Dus ik hoor ook een rechtvaardigheidsargument om te zeggen, ja, we moeten ook een beetje de lasten dragen die bij ons eigen energieverbruik horen. Ik ben wel benieuwd hoe je dan omgaat met het ruimtegebruik en de inpassingsvraagstukken die dat dan oplevert. Hoe kijk je daarna, Yannick?
Ja, zoals iedereen wel zegt, je moet natuurlijk een goede afweging maken. We willen heel veel in dit land. Ik denk dat het ruimtegebruik voor energie heel belangrijk is. Dus ik denk dat dat best voorrang mag hebben voor bepaalde andere dingen. Ja, en ik zeg niet precies welke dingen, maar het is een moeilijke afweging die je hebt.
Ja. Dankjewel, Yannick. Inmiddels begrijp ik dat Evert Kuiken zijn microfoon en camera werkend heeft. Dus Evert, zou je nogmaals even proberen te kunnen toelichten wat je hebt gestemd en waarom? En van welke organisatie je inbelt? Welkom, Evert.
Ja, hallo. Evert Kuiken. Ik werk bij Lens. Dat is een partij die zonnepanelen plaatst op huurwoningen. Ik heb gestemd voor optie 5, zoveel mogelijk zon en wind, omdat ik denk dat we gewoon alle energie nodig hebben. En zowel mogelijk betekent wat mij betreft natuurlijk niet dat we het maar gewoon overal neer moeten gooien. Er worden tegenwoordig uitgebreide onderzoeken gedaan naar waar zonnewind mogelijk is. Daar waar het mogelijk is, zou ik het realiseren. En wees daar niet te angstig in. Er wordt geschreven, ik zie veel weerstand tegen wind op land. Ja, die zie ik ook. Maar ik zie ook dat die weerstand naar mijn idee lang niet altijd terecht is. Er wordt veel te veel gebruik gemaakt van, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik doe het toch, NIMBY-argumenten. Dus ik zou zeggen, geef er aandacht aan, neem die mensen mee, maar probeer zoveel mogelijk wind en zon op land ook te realiseren, ook op water, ook op, natuurlijk niet op kostbare landbouwgrond, maar er zijn genoeg stukjes land, denk ik, in Nederland waar nog best een zonnepark op kan en wat ook nog wel eens voordeel kan geven voor de natuur.
Reactie, Bas, vanuit jou?
Ja, duidelijk. Dus zoeken alle mogelijkheden die we hebben. Vat ik het even kort samen van even tijd. Dat betekent niet overal letterlijk alles neerkwakken. Maar ook niet te makkelijk meegaan in eventuele weerstand die er is. Je noemde het NIMBY-gedrag, not in my backyard. Dat is als mensen toch vanuit een relatief particulier belang zeggen. Wij willen niet de overlast dragen voor iets wat voor een collectief belang is. En ik hoor even zeggen, daar moeten we dus niet te veel in meegaan, want dan wordt het wel heel moeilijk in het land wat we hebben. En het heeft gewoon een hoge prioriteit.
En achter elke klacht zit natuurlijk ook een zorg. Hè? Dus dat Zeker. Is natuurlijk ook weer in het proces belangrijk om daar voldoende aandacht aan te geven.
Ja, dus dat is een van de lastige afwegingen die we met elkaar te maken hebben. Nog één vraag terug misschien aan Evert, want we werken nu met een doel. Oh, Evert is inmiddels alweer weg. Een doel voor de hernieuwbare opwek op land. Dus ik was nog wel benieuwd, zouden we een nieuw doel moeten stellen? Of moeten we gewoon zeggen, als je het even vertaalt naar beleid, we kijken gewoon waar het kan. Daar is Evert weer terug, heel fijn. Moeten we een nieuw doel stellen of moeten we zeggen, we kijken gewoon steeds, het aanbod is er. De kosten zullen in principe alleen nog maar verder dalen. Dus dat is gunstig als het gaat over winterzonontwikkeling. We kunnen gewoon kijken, waar het kan het. Maar dan moeten we niet precies vanuit het beleid dan op gaan sturen dat we weer een nieuw doel erop leggen. Hoe kijk jij daarnaar, Evert?
Nieuwe doelen. Kijk, ik denk dat we sowieso, we zullen veel meer moeten doen dan we nu denken. Er worden al nieuwe doelen gesteld, waarbij ook gezegd wordt, we moeten de vergunningsuitgaven moeten we versnellen. Dat is een beetje een tegenspraak met, we moeten mensen meer inspraak geven, denk ik. Dus dat is nog, denk ik, wel een moeilijke hobbel die we moeten nemen. Maar ik denk dat we zijn bezig met de rest. Laten we daar vooral vol op doorzetten en kijken, waar is het nou mogelijk? En dan niet zeggen van, het hoeft niet meer, want het kan op zee. Zoals de welbekende groep roept. Ik denk dat gewoon alle mogelijkheden die er zijn moeten benutten. En uiteraard, zoals altijd, met de benodigde inspraak goed kijken naar, past het daadwerkelijk in de omgeving? Heeft de natuur hier niet te veel schade van? Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat als we minder energie duurzaam opwekken, dat het klimaat en het milieu daar ook invloed van heeft. En dat vergeten mensen nog wel eens in de discussies. Als je minder wind op land en minder zon op land doet, dan betekent dat je langer aan fossiel blijft hangen. En dat heeft ook zo een stevige impact op klimaat en milieu. Dus hogere doelen stellen weet ik niet. Er wordt al heel veel geïnventariseerd. Laten we gewoon daarmee doorgaan en zoveel mogelijk proberen te realiseren.
En wat Evert ook zei, dankjewel Evert, is maak gebruik van de RES. Hè, en wie de afkortingen Bijbel niet uit zijn hoofd kent, RES staat voor regionale energiestrategieën, de 30 regio's die plekken aan het bepalen zijn voor het opwekken van wind en zon op land. We zijn eigenlijk al aan het eind van deze sessie, dus ik stel voor dat we geen derde stelling doen. Zometeen gaan we in drietal breakout sessies verder. Dat kost even 2 minuutjes om dat allemaal in te richten. Geen nood, jullie hoeven zelf niks te doen. Dat gaat als goed is automatisch. Als je hebt aangemeld, ga je automatisch naar de sessie van jouw voorkeur. Heb je je niet aangemeld, dan komt er vanzelf een keuzemenu in beeld en dan kun je klikken en word je vanzelf doorgeleid. Vind je de sessie nou tegenvallen of denk je van ik wil toch eigenlijk ook die andere meenemen? Ook dat kan gewoon, je kan in het komende uur nog wisselen, of in de komende drie kwartier nog wisselen tussen de drie sessies. Dus voor nu, dit was dan ook meteen de afsluiting van het plenaire gedeelte. Na de breakout sessies is het webinar voorbij. Wil ik jullie alvast hartelijk bedanken voor het spenderen van je lunch deze week aan onze webinar. En ik zie jullie graag zometeen terug in een van de drie deelsessies. Tot zometeen.